De stof voor onze overdenking, geliefden, is uit het u gelezen schriftgedeelte. Jacobus 1, ik lees u daaruit voor, de versen 9 en 10. Jacobus 1, de versen 9 en 10. Daar spreekt het woord van de Heer al dus, maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid. En de rijke in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Tot zover. Letten wij op een gode welbehagelijke roem en op de ijdele roem. Wat is het verband met deze versen en het voorgaande? Dat is niet zo eenvoudig te zeggen. Straks in vers 12 gaat de apostel Jacobus met zijn eigenlijke onderwerp van dit hoofdstuk weer verder door te spreken over de verzoeking. Het verdragen van de verzoeking, hoe de verzoeking in zijn werk gaat, de verhouding van de verzoeking en de beproeving tot God. Maar je zou haast zeggen, dit lijkt wel een tussenstukje. Toch is dat niet zo, want ik heb bij de verzoekingen onder andere genoemd deze Joodse christenen, of christen-joden, waren verdreven uit Jeruzalem. In tijd van vervolging. En toen zijn ze terechtgekomen onder andere in Syrië, Damascus en plaatsen daar in die omgeving. We weten ook immers van Paulus die daar naartoe ging om de christenen gevangen te nemen en over te leveren aan de Joodse raad. Nou ging dat gepaard, zo'n vlucht met en zo'n nieuwe woonplaats, met armoede. Met allerlei moeilijkheden in het leven. Veel van die mensen waren ook geruïneerd. Veel van die mensen werden misbruikt door anderen, geëxploiteerd. En die mensen die waren echt van die ontheemden, van die verstrooiden, die weinig hadden om op terug te vallen, wat het aardse betreft, praktisch niets. En ook dat is een verzoeking, kan een verzoeking zijn. En door God gebruikt worden als een beproeving. Om ze te sterken in het geloof in die schat die in de hemelen bewaard wordt als een erfenis voor zijn kinderen. Ook al hebben ze het hier op aarde dan soms erg moeilijk. Dus als we nou zo het verband is trekken, dan hebben we gehoord over het begeren van het geloof, niet twijfelende. Die mens zal niets ontvangen, een dubbelhartig mens is ongestadig in al zijn wegen. En dan komen we weer terug op de broeders. Maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid. Dat is een eigenaardige uitdrukking. Want dat woordje nederig, dat duidt hier niet zozeer iets geestelijks aan. Dat kun je er natuurlijk bij betrekken, maar het woord wil toch oorspronkelijk meer aanduiden de gewone man, de arme man. De misschien wel bezitloze. De mens die niet meetelt. In de maatschappij niet. In de samenleving niet. Die eigenlijk maar een verachtelijke plaats inneemt. En uitgesloten is van zoveel dingen waar anderen het voor het zeggen hebben. Een minderheid. Een hele kleine minderheid. We horen tot een verachte sekte. Niet meetellend. Dat wil het eigenlijk wel zeggen. Niet zozeer nederig in de zin zoals wij dat vaak gebruiken. In de vorm van ootmoedig. Enzovoorts. Maar meer nederig in de zin van geringe waardigheid en betekenis in het leven. Nou, tot die broeder wordt gezegd dat hij mag roemen. Dat het gepast voor hem is om te roemen. Je zou bijna zeggen, ja, maar wat heeft die man dan hem op te roemen? Hij heeft geen landen die hij naar zijn naam kon noemen. Hij heeft eigenlijk niets. Ja, dat kunnen wij wel denken als we naar het gezicht van onze ogen oordelen. Dan is het een niet-hebber. Maar wij hebben in het begin gehoord dat de apostel zich richt tot degenen die geloven in de Heer Jezus Christus en die beproefd worden in de verzoekingen. En dat ze in dat beproefd zijn en verzocht worden, gesterkt mogen worden in het allerheiligst en dierbaar geloof. Dat ze met God begiftigden zijn. En met de zalig maken. Jezus Christus. Nou wordt deze broeder die niets te betekenen heeft. Die wordt opgeroepen om toch te roemen. Maar dan in die dingen. Die we niet zien. Die we niet als een gouden ring of een zak geld of een of andere waardepapieren uit onze zak kunnen halen. Maar in datgene wat God beloofd heeft en wat hij doet. Wat is dan de hoogheid van zulke broeder? Die hoogheid is deze. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Dat God hem heeft willen kennen. Van eeuwigheid. Dat God hem in de tijd roept. Dat God zijn zoon gegeven heeft. Voor zulk een onbetekenend schepsel. De zoon in wien al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. De zoon die zo'n ontzaggelijk dure prijs heeft betaald. Voor zulke mensen. Ik vind het ook helemaal niet erg om dat woordje nederig dan ook in die zin uit te breiden. Dat ze misschien, ja, naar ziel en lichaam weinig hebben gehad. Want dat is ook een kenmerk van de armen. Dat ze meestal en naar ziel en naar lichaam weinig in te brengen hebben. En toch roemen. In zijn hoogheid. Je zegt, ja, maar dat is toch de hoogheid van een ander. Had dat woordje zijn niet met een hoofdletter moeten geschreven worden? Nee. Want zo eerlijk, zo waarachtig is die Christus hun gegeven. Tot een hoofd van het lichaam. Tot een oudste broeder. Zijn heerlijkheid is hun heerlijkheid. Zijn verhoging is hun verhoging. Immers, hun armoede is toch ook zijn armoede geweest? De vossen hebben honger, de vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op kan nederleggen. Roemer in zijn hoogheid. Erfgename van hemel en van aarde. De zachtmoedigen die zullen de aarde erfelijk bezitten. Ze krijgen alles van de Heer. Dat is wonderlijk. Stel voor dat je zou doen als die man die zei tegen een pochende Jood die zo rijk was: ik ben rijker, want je hebt niks. De treinen zaten, kijk naar buiten. Nou, ik zie niks. Je ziet toch al dat land wel. En alles. Ja, natuurlijk. Nou, zie je. Allemaal voor mij. Dat mag ik allemaal erven. Van God. En nog veel meer. En die man begon natuurlijk smakelijk te lachen. Die begreep er niets van. Of die rijke meneer uit Montfort. Toen mijn overgrootvader een beroep had aangenomen naar de gereformeerde kerk van Montfort. De afgescheidenen zo gezegd, nee, de dolerende, ja. Hij is nog dolerend geweest, die man. En toen die met zijn, ook in een wagen of een trein, of weet je, als hij die toen al had, zo lang geleden. En als hij een praatje kreeg met de meneer, die zei ja. Ging het over Montfort, het land der ezelen. Toen zegt hij, u bent toch niet die man die daar beroepen is. Ja, zegt hij, dat ben ik wel, overal, dat ben ik wel. Woorden begon die man uit te pakken. Hij zegt, man, wat moet je daar doen? Nou ja, mijn werk, ja, hij zegt, maar weet je wel dat de mensen daar zo verschrikkelijk arm zijn. Je gaat daar dood van de honger. Hij zegt, dan kun je vast geloven. Je houdt het daar niet uit. En ja, het was in die tijd nog heel gespannen, want hij kwam, later kwam hij soms thuis, dat hij vol zat onder de speeksel. Dan spuwde ze hem na. Die dolerende honden stonden daar slecht aangeschreven. Toen zegt overop, hij zegt, ja, maar ik heb gehoord, zegt hij, dat er één bij is. Één rijke. En die man die schoot weer in de lach, want hij zegt, man, ze hebben je wat wijs gemaakt. Hebben ze gezegd dat er één rijk is? Dat kennen ze allemaal. Ja, zegt overop, maar één, toch is het waar. Want er is er één bij die heeft gezegd: mij is het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen. En daar begreep die meneer ook niks van. En toch had hij gelijk. De hoogheid in hem en door hem en uit hem. En tot hen. Ik hoop dat het niet zo lang geweest is, maar ze zijn niet doodgegaan van de honger. Weet ik wel. Ze hebben het er allemaal levend afgebracht. En hij was een zachtmoedig mens. En toen ze zeiden, toen hij over de straten liep en bij de langste smederij, en daar stonden een paar van die opgeschoten kerels, en er één zei, ik zou die dolerende kreng, zou ik, hond, zou ik wel een mes, of ik zou wel dit willen doen. Toen zegt die ander, wat? Noem hem maar een kreng, ik zou wel een mes in zijn puntje willen steken. Er stond de man stil. Hij zegt, ach vrienden. Jij hebt gelijk, zegt hij. Die laatste. Een kreng, zegt hij, dat ben ik. Maar hij zegt, ik zou toch, voor ik de geest gaf, nog een gebedje doen, of dat jullie de eerste dolerende weer zouden mogen zijn. Doleren betekent klagen. Kijk, wat kan dat wonderlijk zijn? De arme, de nederige, roemen in zijn hoogheid. Dat God nou zegt, al het mijne is het uwe. En al wat van u is, dat heb ik op mij genomen. Ik heb met je geruild. Al je zonde en vervloeking, die onbetaalbare schuld, die heb ik betaald. En hoef je nooit meer wat te verdienen. Je kunt en hoeft ook nooit meer iets af te betalen. Want alleen de rente is genoeg. Al leef je 100 jaar. Om daarvan te leven. En daarop te sterven. Dat is allemaal genoeg. En de reiskosten zijn voor je betaald. Ja, het was, zo was voor Lazarus ook dat geweest. Dat is een gelijkenis, maar een gelijkenis is een beeld uit, een greep uit de werkelijkheid van het leven. Daar zie je juist het beeld in van, al is het dan erg scherp getekend natuurlijk. Hè, een buitengewoon geval zouden wij zeggen. De broeder die nederig is. Die daar ligt te verzweren aan de poort van de rijken. Niks te betekenen heeft hij. Stemmen doet hij ook niet aan mee. Daar hoeft hij ook niet aan mee te doen. Nergens. Alles. Die man is werkelijk overal uitgeteld. Roemen. In zijn hoogheid. Hij begeerde nog wel een kost te ontvangen. Maar of hij hem ook kreeg. Stel je nou voor dat zo'n man gaat zingen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat zouden de mensen raar kijken. Misschien dat de rijke man een knecht gestuurd zou hebben om te zeggen, misschien is het wel gebeurd ook, zeg dat die vuile bedelaar zijn mond houdt. Want zo'n mooie psalm past niet bij zo'n vod. Die daar ligt te stinken aan de weg. Dat past niet. Hoe durft hij het om zo'n psalm op zijn lippen te nemen? Maar de engelen kwamen en droegen Lazarus in Abraham's schoot. Zal die man blij geweest zijn. De broeder die nederig is, roemen in zijn hoogheid. Ik weet wel, iedere tijd heeft zijn tijd. Kunnen wij niet veranderen, hoeft ook niet. Je kunt niet zeggen dat wij het nou zo slecht hebben. En de ironie wil, of mag ik zo eigenlijk niet zeggen. Al die mensen van afgescheiden, het is nou ook alweer voorbij hoor. Want het is net een golfbeweging. Maar het is typisch. Dat veel van die afgescheiden en dolerende, die zaten met een halve eeuw op de hoogste posten in ons land. Ik zeg niet dat het goed afgelopen is, daar gaat het even niet om. Maar God liet toch even zien wat hij vermag. En nou nog zijn er mensen die zich er een ongeluk aan ergeren. dat er zoveel posten in ons land worden ingenomen door mensen die een confessie hebben of die nog wat met het christelijk geloof te maken hebben. Vinden ze verschrikkelijk. Dat ze zo'n invloed hebben. Ja, wonderlijk. De broeder die nederig is, roemen in zijn hoogheid. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart, daar gaat hij roemen. Eerst niet. Het is niet voor niks dat Jacobus het zegt. Eerst niet. Eerst zegt hij, ik was nijdig, want ik zag dus voorspoed van de goddelozen. Als van die gewelddrijvende groene inlandse bomen breiden ze zich uit. En dan is zo boos. Ja, zou God het wel weten? Is er nou wel zoiets als een God die alle dingen bepaalt? Totdat hij in Gods heiligdom inging. Daar zag ik op wat gladde plaatsen de voorspoed, zelfs de boze zet. De boze lijkt, en hoe gint end hun val bereikt. Ze storten van de top van neer in eeuwige verwoesting neer. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Gij zult mij leiden naar uw raad. Daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Daar zie je de roem van de armen. Van de onbetekenende. De roem in de hoogheid van Gods genadige liefde en ontferming. Waarom staat dat er nou, deze aanmoediging, zou je zeggen? Deze wegwijzer, deze aanmaning, waarom? Omdat het Gode behaagt. Dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof verkondigen. En dat is nou toch lof van Gods grote naam, als zondaren gaan verkondigen. Hoe goed dat die God is voor zulke slechte mensen. En hoe groot en zeer te prijzen die God is, die zijn eigen zoon niet spaarde, maar voor hen overgaf. En hoe genadig die God is, die al hun overtredingen vergeeft en ze niet meer gedenkt. En hoe lief deze God is, dat hij als een herder het afgedwaalde zoekt. En terugbrengen. Ja, al dwaalde zij langs veel omwegen, hij zoekt ze op. Dat is toch een eer die God bewijst en een hoogheid aan zulke eerloze schepselen, die zo laag en zo diep gezonken en gevallen zijn. Het is net alsof je dat tafereel zo voor je ziet. Hè. Je ziet daar zo'n onrustig, verstrooid christen, daar ergens in Damascus, misschien wel zonder werk. En de berichten uit Jeruzalem zijn ook niet best. En er zitten altijd natuurlijk van die treiteraars ook tussen, want je hebt ook wel rijke Joden in Damascus, in die tijd zeker wel. Ja, wat is er nou te zeggen, wat is er nou te doen, wat moet je van al deze dingen zeggen? Wat zullen we doen, nog eens op uitgaan, nog eens? Nee, zegt Jacobus. Jij bent net een mannetje om een versje te gaan zingen. Zingen? In zulke omstandigheden? Ja. Jij bent nou net een man of een vrouw die eraan toe is om een versje te gaan zingen. Gij toch, gij zijt mijn roem, de kracht van mijn kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Steek je hoofd maar eens omhoog. Want hij heeft het beloofd. Ik zal uw schatkamer vervullen. Mijn oog zal op u zijn. Ik zal u sierlijke klederen geven, aantrekken, wisselklederen. En ik zet een reine hoed op je hoofd. En ik doe al je ongerechtigheden verre van je. Ik laat je nooit los, zegt God. Zing dan maar als ik omringd door tegenspoed ben in kleinmoed gij mij verkwikkeld. Ook tegen mijn wreedste vijand uw rechterhand mij hulp toeschikken. Gij zult immers mijn kruis eindigen hier, want goedertier zijt gij gestapeld. Zing eens. Ja, wat hebben mensen dat nodig? Dat de Heilige Geest door het woord hem daartoe opwekt. Want zoals wij zijn, wij komen daar niet toe. Wel eerlijk zijn, we komen daar niet toe. We kunnen wel wat verstrooiing zoeken natuurlijk en een beetje afleiding om de zorgen een beetje te vergeten en om allerlei dingen wat naar de achtergrond te drukken, maar om nou te zeggen, ja, nou gaan, laten we maar gaan zingen. Dat doet nou de Heer. Dat doet de Heer. En die wekt er toe op. Roem is in de hoogheid. Dan denk ik terug. Och, je ziet ook alle tijden, alle mensen zijn in beweging. Maar als ik nou terugdenk, dan is er geen tijd waarin wij meer gezongen hebben als kinderen thuis, als in de oorlog. Dat was een benauwde tijd. Eerst een zwaar bombardement meegemaakt. Alles kwijt. Krankzinnig zusje. In huis nog alles. Doofstom zusje. Grote armoede. Mijn vader kreeg zowat al een beroerte als hij een vliegtuig hoorde. En ik had weken en weken nachtmerries dat ik niet meer durfde te slapen. Dus ik al die narigheid. En wat hebben we toen veel gezongen met elkaar. Na het eten altijd. En dan zei mijn vader, jongens, zingen. En dan weet ik wel, dan zwollen de aderen op mijn hoofd op. Tja, zo rood als een biet. Om maar zo hard mogelijk te zingen. Mijn moeder vond het erg oneerbiedig. Maar mijn vader zei, nee, dat geeft niet. Doe je best maar. En dan kwam, toen was het nog Opel. Dat was van mijn moeders kant. En die was een beetje nogal uit het verbroken verbonden werken. En dan liep ze in een gezonde, met een grote boog om het huis heen. Want op grote afstand hoorden ze dat al. En dat vond ze wel erg. Maar dan denk je daar wel eens aan terug. En dan zeg je, ja, wat is dat toch wonderlijk, hè? Er is nou eigenlijk heel wat meer reden, zou je zeggen, om te zingen. We kunnen nog vrij in en uit gaan. Niet dat gedreun van die vliegtuigen uur na uur boven je hoofd hebben wat nachten buiten gestaan, zodat ze brandend neerstorten. En nou zijn we zulke reukloze schepselen aan het worden. En gewoon, ja, eigenlijk moet je zeggen, dat zijn we al van onszelf. Maar hoe hard hebben we dan toch ook weer deze vermaning nodig? De broeder die nederig is, roemen in zijn hoogheid. De omstandigheden waren toen niet zo aangenaam. Voor die verstrooide. Dat weet ik, maar je kon toen een formuliertje invullen in de oorlog. En mijn vader heeft het geen eens gedaan. Terwijl we heel wat spullen hadden. Het ging ons aardig goed. Ja. Maar toen hadden we niks meer. Toen kon je invullen. Vroeg omdat je dacht kwijt te zijn. Mijn vader zei, krijg je toch nooit meer terug. Krijg je niks meer van terug. Ja, later bleek dat je er wel wat van terug had kunnen krijgen. Nou, dan zat je daar met rottige stoelen en hier een bed en daar een matrasje en al die dingen meer. Ja, en ik weet wel dat we wel eens met elkaar zo onder de indruk waren. Als we zongen, God heb ik lief, want die getrouwe heren, dat we allemaal een potje zaten te huilen. Toen het uit was. He, omdat God de Heere zo getrouw is. Wat is dat groot. En je weet wel, er is van Adam niks geen goeds te verwachten. Alles slijt uit en af. Maar daarom ook komt het woord van God tot ons. Tot ons mensen die eigenlijk geen tijd meer hebben. Want die de tijd hard nodig hebben om de krant bij te houden. En om de boekhouding een beetje op poten te houden. En om nog zoveel andere verplichtingen te voldoen. Maar wie weet. Wie weet komt die trouwe Heere door zijn woord zo sterk op ons aan en in. Dat je vandaag of morgen opeens tot je verbazing begint te zingen. Terwijl alles tegen zit. En dat je toch blij wordt. Omdat je gelooft. Ja. Hoe de weg ook is en gaat. En welk een leed en ramp ons ook immer kunnen treffen. De Heere blijft dezelfde. Weet je, je kunt er ook uit opmaken de dodigheid van de gelovigen. Je zou je de vraag kunnen stellen, wat gelooft hij daar nou van? Wat geloof ik daar nou van? Dat ik de hemel en de aarde mag beërven. En dat God alles uit genade geeft. Ja, blijft er nogthans bij, want... Ik zeg het altijd met een zekere voorzichtigheid, weet je waarom? Omdat ik heb ervaren persoonlijk, hoor, dat hoeft bij een ander niet zo te zijn, dat de duivel je er ook zo benauwd mee kan maken. En dat de duivel kan zeggen, ja, als jij dat nou echt gelooft, dat je zonde vergeven had, dan sprong je dwars door het raam heen. En dan zou je door heel Hilversum zou je bij elkaar trommelen. En dan zou je zeggen, mensen, wat er nou gebeurd is, nou zal ik iets wat vertellen. Nee, oh, dat kan ik je aanbevelen van harte. De schuld is vergeven. En totdat ik op een gegeven moment, en dat maakt iets, kan een mens zo benauwd maken, dat ik op een gegeven moment er toch achter kwam dat de Satan daar ook een grote rol in speelt. Hij veracht de wateren van Siloa die zachtkens gaan. Hij veracht de stille werking van Gods Heilige Geest. En hij veracht eigenlijk ook het geloof. Zalig is hij die niet ziet en nogthans gelooft. Ook als we in duisternis zijn gezeten. Maar dat neemt het andere toch niet weg. Dat we wel mogen constateren. Als we over geloof praten, dan praten we meestal over geloof zonder te geloven. En als we het over liefde hebben, dan praten we over liefde zonder lief te hebben. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft gaven genomen om uit te delen onder de mensenkinderen. Ja, de wederhorige om bij hem te wonen. Dus God is goed. dat dan zo'n arm schepseltje, zo'n onbetekenend mensje, dat die dan zo'n hoogheid heeft, die hem als de zijne aangerekend wordt, alsof hij zelf alle gehoorzaamheid had volbracht die Christus voor hem volbracht had. Van die hoogheid zegt Jesaja: alle instrument dat tegen u bereikt wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, want hun gerechtigheid is uit mij. Dat is de hoogheid. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het dan die verdoemt? Christus is het die in de diepte gegaan is, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die aan de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Nou, dat de arme broeder dan maar roemen in zulk een Christus. En zulk een gelukzalig lot en staat. Van nu aan zullen mij zalig spreken, zegt Maria, alle geslachten. Hij heeft de nederheid zijner dienst maar aangezien. Armen heeft hij met goederen vervuld. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Dat is dus een gode welbehagelijke roem, waar de Heere blij mee is. Waar de Heere blij mee is. Nog eens. Waar de Heere echt verblijd mee is. Want dat is iets van zijn eigen werk. Een van onze grote kwalen, dat is onze onbeschaamde ondankbaarheid. Dat is iets verschrikkelijks. Ik weet wel gelukkig dat alles in die biddende en dankende hoge priester is. Maar als ik dan zeg gelukkig, dan zal dat toch ook moeten betekenen: zijn naam zij geprezen. Je zou zeggen, dan zou je toch nog wel dankbaar te zijn. Als je dankbaarheid zelfs in hem gevonden wordt. Ja. Nee, dan kunnen we ons niet met een of andere tekst uitdraaien. Hier past alleen de grootste verootmoediging. Dat we zeggen: Heren, we zijn minder dan een hond. Kolbrug had toch wel gelijk in zijn vragenboekje: wat is het dankbaarste schepsel? Een hond. Niet een mens, maar een hond. Die is dankbaar. God geven het ons ook. Om van harte zo uit die hoogheid bediend te worden, dat we gaan zingen: ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom, waar het volk vergaderd is. Misschien zit het in de aard van ons noorderlingen, die te boek staan als erg nuchtere mensen. Maar de Heilige Geest is sterker dan die nuchtere noorderlingen. En daarom zal het alleen maar blijdschap zijn als we mogen ontdekken dat ook in de vergadering een volk bijeen is, waarbij dan de een, dan de ander, of soms allemaal, uit de blijdschap des harten de psalmen van David en de psalmen van de rechtvaardigen mogen zingen. In de poorten van Sion, dat is zo groot, om samen zijn naam ootmoedig te zingen. Er is ook een ijdele roem. De rijke in zijn vernedering, want die zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Over die woorden, over de betekenis van deze woorden, wordt heel verschillend gedacht. Wat wordt met die rijke bedoeld? Wie wordt met die rijke bedoeld? Is dat een rijk gemeentelid? Of is dat een rijke die geen gemeentelid is? Een christenjood of een jood zonder meer? Die vijandig staat tegenover de christenen. Ja, dat kan heel verschillend uitgelegd worden dus. Twee manieren. Je kan dus zeggen, de apostel geeft hier een wenk voor de rijken in de gemeente. Dat die meer moeten bedenken aan hun nederigheid. Dat die daar maar in moet roemen. Een eigenaardige tekst. Want, zeker ook in het oorspronkelijke, zit er weinig tederheid in deze woorden. Komt in de vertaling niet altijd zo sterk uit, maar er zit ook weinig oproep in tot verandering. Dus ernstig over na te denken. En als je de brief verder leest, dan merk je, nou ja, dat de gemeente bestond uit arme mensen. Jacobus heeft gezegd, lieve broeders, geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk? Tegen de rijken zegt hij, gij hebt de armen oneer aangedaan, overweldigen u niet de rijken en trekken zij u niet tot de rechterstoelen, lasteren zij niet de goede naam die over u aangeroepen is. In dat licht gezien, en er komt nog veel meer over de rijken, maar in dat licht gezien, dan zou je zeggen, ja, als die je zegt, de rijken, die moet maar in zijn vernedering roemen. Dan is het geen opwekkende tekst. Nou, ik kies voor de laatste gedachte, persoonlijk. Dat het hier niet over een rijke gaat in de gemeente, maar over een rijke ongelovige. En dat doe ik met een zeker doel. Weet je waarom? Je kunt de zaak natuurlijk wel verzachten, maar stel nou eens voor dat die brief per ongeluk, menselijk gezien, per ongeluk een keer bij die rijke onder zijn neus komt. Nou, dan kan die ook eens schrikken. Wie weet. Wie weet schrikt die dan eens. Misschien komt die tot de ontdekking dat die zegt, oh, staat het er zo bij? Met mij? En kan ik daar geen eens meer bekeerd worden? Wat is er dan van mij? Wat is er te verwachten? Kijk, zo moet je altijd, de Heer is met zijn ganse woord bezig, met vloek en zegen. Je moet echt niet denken dat je nooit een vloek kan krijgen. Je hoeft ook niet zo benauwd te worden als je denkt, ja, maar dat kan niet. Nou een woord gekregen. Of ik nou, was er een woord in mijn hart. Dat zal wel voor een verworpeling zijn of zo. Moet je niet zo gauw denken. Want de Heer slaat persoonlijk ons mee om onze oren, om ons terecht te brengen. Alleen al dat het zo pijn doet, dat betekent, het is vast voor mij bedoeld. God bedoelt er wat mee. Anders horen we het geen eens. Dan vliegt het langs ons heen. Maar als het ons aangrijpt, dat we in de war raken, ja. Dat is een goed teken. Hoe moet je dat dan verstaan? Nou, ik zou het liefst een beetje ironisch willen verstaan. Je kunt natuurlijk gaan twisten of dat er ironie in de Bijbel gevonden wordt. Ik denk van wel. Maar laten we dat nou niet doen. Dus dat is onderwerp is niet aan de orde. Ik zou het liefst zo willen verklaren. En de rijken. Nou, laat die maar vast een versje gaan zingen over zijn ondergang. Laat die maar vast gaan zingen. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Laat die maar zingen, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld voor even wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is een teer. Laat me maar eens aan denken, dat het niet lang zal duren. Of hij moet vertrekken en hij zal niemendal met zich kunnen nemen. Dat zal zijn vernedering zijn. Dan zal alles van hem afgenomen worden of afgenomen. Hij moet het allemaal loslaten. En niemand op de hele wereld zal hem kunnen helpen. Hij kan hoogstens per testament nog vastleggen hoe mooi de kist moet zijn en het graf en het beslag en noem maar op. Maar dat is ook alles. Want hij zal er niet meer van kunnen genieten. Van die gouden handgreep. En van het mooie lijnwaad en de specerijen. De rijke. Nou, roem hem maar. Roem dan maar in je ondergang. In een ellendige toekomst. Want als een bloem van het gras ga je voorbij, een wilde bloem. Een bloem van het gras. Is dat nou zo weg? Wordt in de oven geworpen of die verdort, want de zon gaat op. Jacobus ziet het al gebeuren. De zon is opgegaan, zegt hij. Met de hitte, of de hete wind, die daar woei, in die streken. Het gras, het vocht wordt eruit geblazen als het ware en gebrand. De bloem valt af. En de schone gedaante, dat mooie gezichtje van die bloem, het vergaat. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Er blijft niks van over. Totaal niks. Jacobus gebruikt hier woorden ongeveer van Jesaja 40. De stem zegt, roept. Wat zal ik roepen? Nou, Jacobus, roep maar. Alle vlees is als gras en de heerlijkheid van de mens als een bloem van het veld. Gras verdort, de bloem valt af. Voorwaar. Volk is gras. Nou, als je in de Bijbel leest, in het Oude Testament, het volk, neemt heel wat in. Want dat betekent in degelijk Israëlieten. Dat is het volk. Alle vlees is gras, ja. Ja, nou ja, dat is waar. Maar als de profeet gaat zeggen, het volk is gras, dan kijken ze toch wel een beetje vreemd op. Wij? Wij zijn toch de vastigheden van het huis en van de dienst? Nee, zegt de man. Het volk is gras. Meer niet. Wat is de mens, waarin is die te achten? Hij is hooi. erg, ja, dat is de werkelijkheid. Zo zal ook de rijke, er staat zo leuk, in zijn, of zo leuk, hij zal in zijn leven verwelken. Dat betekent, hij heeft een heel groot plan. Hij gaat naar het verre oosten, of naar Engeland, of naar Amerika, want daar ziet hij het wel zitten. Een grote transactie. Al een fabriek erbij. Hij is op weg. Hij is altijd op weg. Altijd hoger. Altijd verder. Altijd meer. En dan zit hij aan een zakenlunch. En opeens wordt hij wit. En grauw. Scheelt er wat aan? Je voelt me niet zo goed, ook zal even bellen. Vlees, komt de ziekenauto en die ligt al naast de stoel op de grond. Hartmassage, nog niet meer baten. In zijn wegen verwelken. Zo gaat het. Ja, als we nou op Gods wegen verwelken, dat is niet zo erg. Kun je zeggen, ja, maar we blijven toch... In staat toch de rechtvaardige zal zijn als een groene boom, ja. Maar Johannes zegt, hij moet groeien. Ik verdorren. Wassen, minder worden. Hij wassen, hij groeien. Dat is goed. Maar als hij in zulke wegen verwelkt, en er is anders niks, dan is het toch maar een akelig, jammerlijk einde. De rijke man stierf ook. En die werd begraven. En die sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. Hij had niks meer. Zo gaat het met de rijke. Die niet rijk is in God. Ach. Je moet niet denken dat er geen rijke mensen zalig worden in die zin. Dat gaat niet op in de geschiedenis. Maar dat de rijken leren weldadigheid te doen, zegt de apostel. Dat ze niet in de verzoekingen, in de strik omkomen. Dus je kan goederen van de Heere krijgen en aanzien en eer en alles en ook de macht om ervan te leven en om er mee te leven. Maar Jacobus kent al die mensen van het van het kerkje die uit Jeruzalem gevlucht zijn, die kent hij allemaal. Dus hij is vast niet benauwd geweest dat er een rijke in de verkeerde zin bijgezeten heeft. En trouwens, al zou dat zo geweest zijn, dan kan dat toch nog geen kwaad. Want we hebben altijd, altijd nodig dat de Heere de rem erop zet. Dat de Heere er ons bij bepaalt. Al wist ik alle dingen. En al had ik alle dingen. En Jezus niet en kende, dan waar ik anders niet dan een wereld vol ellende. Dat is een ijdele roem. Bij die rijken. Ik heb dit, ik heb dat, ik heb zus, ik heb zo. Nee man, zegt Jacobus. Je kan beter vast een klaagliedje gaan zingen. Gelijk het gras. Wat man leeft er die de dood niet zien zal. Wie redt zijn ziel van het graf? Misschien gaat hij er wel bij zingen, ai, help toch. Als tevoren, help toch. Want het woord van God keert niet ledig tot hem neder. Het kan wel net zijn als de Heere zegt, nou, bereid je huis maar, want je moet sterven, dat de Heere van plan is om je nog 15 jaar te laten leven. En als de Heere zegt, ik zal niet meer naar je omkijken, want je bent mijn kind niet. Dat de Heere van plan is om tegen je te zeggen, je bent mijn kind. En als de Heere zegt, niet volk ben je. De Heere zegt, mijn volk. Niet ontfermen. Mijn ontfermen. Zo wonderlijk is de Heer. Zo onnavolgbaar en onnarekenbaar. Ondoorgrondelijk en ondoorzoekelijk zijn zijn wegen en oordeel. Nou, kan ik maar weer naar huis gaan. En dat we dat mogen bewaren. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En het geeft niet, dan zou je midden in de nacht wakker worden. Meestal wordt de mens akelig wakker. Vannacht nog gereden in de auto, moest iemand, die zou me ergens brengen, en ik moest achter hem aanrijden. Ik durf toch zelf ook wel een beetje door te rijden, maar die man die reed zo onbeschrijfelijk hard, dat ik vloog door bochten en door tuinen heen, en het angstzweet brak me aan alle kanten uit. En tenslotte was ik hem toch kwijt, vond weg. Dat wist ik ook niet meer, hoe ik terecht moest komen natuurlijk. Maar ik bedoel, dan word je naar akelig wakker. Maar als je nou wakker wordt met een psalm. Loof, loof de Heere, gij heidendom. Zing hem dan maar. Of ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn liefde. Want dat mag. Dat wil de Heere. Dat die nederige roemen in zijn hoogheid. Ja, dat is een kostelijke weg. Als God zo in ons leven werkt. Dat, ja, je moet er geen godsdienst van maken. Maar die timmerman die daar misschien in zijn eentje aan het werk is. Dat je die hoort zingen. Ik heb hier in Hilversum mannetjes, geen melkdoel meer. Maar ik zie hem nog wel eens fietsen. En ik heb altijd een gedachte dat ik denk, hé, dat mannetje... Dat kon nog wel eens, hij praatte nooit over godsdienst, maar dat kon nog wel eens goed terechtkomen. Want als hij aan de deur kwam, dan hoorde hij hem van verre, en nogmaals, hij zei nooit, hoorde hij hem altijd zachtjes zingen, Heer, hij maakt mij uw weg. En dan weer een andere psalm. Als hij dan bij de deur was, dan stopte het niet gauw. En niet gemaakt door omdat je zou zeggen, nou hij komt bij mij, nee hoor. Ik heb meegemaakt dat ik achter een man moest. Ik denk, verdraaid, hij is alweer aan het zingen. Maar daar kun je jaloers op zijn. En dat je denkt, ja. O Heere, leer ons zingen. Ik weet niet of het Brakel is of een ander. Die wel eens gezegd heeft, als je hier op aarde nooit gezongen hebt, leer zingen. Dan moet je ook niet denken dat je in de hemel zal zingen. God geef ons een nieuw gezang en een nieuw lied. Amen.